Goedemorgen. Het is een week of 8 geleden dat ik voor het eerst in een hele lege kerk mocht voorgaan. Behalve dan de twee technici die achterin zaten. De camera stond daar. En het is heel gek, maar je ogen gaan altijd naar de persoon in de zaal, ook al zijn het er maar twee. Op een gegeven moment liep er iemand naar voren en die ging te wijzen naar de camera. Je moet in de camera kijken. Nou, gelukkig heb ik daar vanmorgen geen last van, want de camera staat in het midden en staat ook wat verder weg. Goed, fijn dat u er bent. En ik wil vanmorgen nagaan denken met jullie over wijsheid voor het omgaan met de crisis in je leven. En ik heb het woordje crisis met een E geschreven, want het gaat niet om één crisis, maar waarschijnlijk meerdere crisissen. En het meervoud van crisissen is crisis. Dan ga ik het niet hebben over de bijzondere tijd waarin we leven. Ja, ook wel een beetje. Misschien leven we wel in apocalyptische tijden. Zijn we aan de laatste fase begonnen? Ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen. Maar hoe dan ook, we hebben allemaal gebeurtenissen in ons leven die ons leven behoorlijk beroering geven. Die het in beroering brengen, die ons opzadelen met een heleboel onzekerheid. Waarvan je ineens zegt van nou, van alles wat ik verwacht had, dit gebeurt ons niet. Dit overkomt mij niet. En dan opeens gebeurt het wel. Hoe moet je reageren als de omstandigheden, en ik zeg het maar even met een Engels woord, out of control zijn? Hoe ga je reageren als je ineens datgene wat je dacht redelijk voor elkaar te hebben, in elkaar ziet storten? Dat kan zijn op relatieniveau, met je partner, met je ouders, met je kinderen. Dat kan zijn als je zomaar ineens de mededeling krijgt, u bent ontslagen, of ons bedrijf is failliet. Dat kan zijn met ziekte, waar je zomaar ineens bij een, dat dacht je, nog onschuldig doktersbezoekje te horen krijgt. U heeft een ernstige, misschien wel levensbedreigende ziekte. Wat als de dingen waarop je dacht te kunnen rekenen en de mensen op wie je dacht te kunnen bouwen zomaar ineens weggenomen worden? Als het leven niet meer werkt zoals je het verwacht had. En dan kan het zomaar zijn dat het plaatje wat je nu ziet een klein beetje het gevoel weergeeft wat je op dat moment hebt. In je hoofd is er zoiets van help, ik weet niet meer wat ik moet doen, hoe ik moet reageren. Het is een hele legitieme vraag. En ik denk dat we in de Bijbel heel veel mensen zien, wiens biografie beschreven staat, waarin zulke dingen voorkwamen. Dat er opeens iets gebeurt in het leven van mensen in de Bijbel, waarvan je zegt van ja, dat kwam echt als donderslag bij heldere hemel. Nou, ik wil je meenemen naar een aantal zaken die, waar je allemaal doorheen gaat op zo'n moment. En als je een crisis hebt, of als je een crisis hebt gehad, dan zul je ze herkennen. En als je binnenkort een crisis krijgt, houd er dan maar rekening mee. Ga naar de volgende dia. En ik vermoed, ook omdat het beeld niet helemaal het scherm beslaat, dat het misschien te klein is om te lezen. Maar er zijn 7 fasen tijdens een serieuze crisis. De eerste is ontkenning. Ik heb er niks mee te maken. Het is mijn probleem niet. Dat kan je hebben op het moment dat er een coronacrisis komt. Waarin het angstniveau heel hard wordt opgejaagd. En dan denk je, ach, dat heb ik niks mee te maken. Hooguit dat ik ermee geconfronteerd word op tv. De tweede houding is ontwijken. Ach, het heeft niet zoveel impact. Het is zo voorbij. Dit is van voorbijgaande aard. Ik word eventjes werkloos en dan zal ik wel weer een nieuwe baan vinden. Opstandigheid. Ik laat mijn vrijheid niet beperken door de uitslag van het onderzoek. Of door de situatie in de wereld. Of door, in het geval van corona, ik ben gezond. Dus het raakt mij niet. Een vertraagde acceptatie. Het heeft wel veel impact en het zal ook mijn bestaan raken. Oftewel, langzamerhand begint de realiteit tot je door te dringen. Langzamerhand kom je tot ontdekking van, nee, het is niet zomaar voorbij. Het gaat werkelijk mijn leven, mijn bestaan, mijn functioneren, misschien mijn welzijn, mijn gezondheid, gaat het ook raken. Ontwrichting. Het zet mijn leven ondersteboven en ik zal moeilijke keuzes moeten maken. Ik kom nu al mensen tegen die in meerdere mate te maken hebben met deze fase. Dat ze zeggen van, hé, het heeft gevolgen voor mijn gezondheidstoestand en het bezoek wat ik mag ontvangen. Of mensen die zeggen van, ja, en vind nu nog maar eens een baan in deze tijd. Ontwrichting. Leed, pijn en verdriet. Het zal lang duren en het zal alles veranderen. En dan uiteindelijk, en daar wil ik u vanmorgen proberen te brengen, vastberadenheid. Met Gods genade komen we er doorheen. Dat is wat God wil. U kent vast wel de uitspraak die in de politiek wordt gebruikt. En wat dat betreft is de huidige situatie een prachtig hulpmiddel voor politici. Want ze gebruiken op dit moment de crisis om allerlei dingen er doorheen te jassen waar de meerderheid van de bevolking nauwelijks iets van weet. Onder de term never waste a good crisis. U hebt vast die term wel eens gehoord. Nou, wat er ook gebeurt, ik kan niet in de toekomst kijken, de berichten zijn redelijk somber, uiteindelijk zullen we er doorheen moeten, wat er ook gebeurt. En dan is er één sleutelwoord. Eén sleutelwoord wat ons onderscheidt van alle mensen die de Heer Jezus Christus en de Hemelse Vader niet kennen. En dat is vertrouwen op Hem. Want dat maakt het nemen van moeilijke beslissingen makkelijker. Je mag doorklikken. Als ik God vertrouw, dan geeft Hij wijsheid. Wat het ook is, die crisis in je leven. Want als er een crisis komt, dan moet je moeilijke keuzes maken. Altijd. Dat was een jaar geleden zo, 10 jaar geleden zo, 100 jaar geleden zo. En dat zal ook in de toekomst zo blijven. Als er een crisis is, dan word je geconfronteerd met wat moet ik doen? Linksaf gaan of rechtsaf gaan? Ja zeggen of nee zeggen? Welke keuze moet ik maken? Ik weet het eigenlijk niet. Ik sprak gisteren nog met een vrouw van mijn leeftijd met al lange tijd rugproblemen. En ze was bij het ziekenhuis geweest en zegt, ja, ik kan geopereerd worden, zegt de arts. En er is 50% kans dat het goed komt. En dat ik pijnvrij ben en weer redelijk normaal kan functioneren. Maar die andere 50% is de rolstoel. Nou, dat is een hele lastige keuze. Als je die moet nemen. Dat is bijna een onmenselijke keuze. Want, menselijk gesproken, neem je ongelofelijke risico's als je zegt, laat me maar opereren. Maar tegelijkertijd, als je je niet laat opereren, weet je ook waar je steeds meer voor nodig heb. En dat zijn pijnstillers, pijnstillers en pijnstillers. Wat een moeilijke keus betekent eigenlijk geen van de twee opties die je hebt, of misschien nog wel 3 of 4 opties, is een aantrekkelijke optie. Geen van alle opties die je hebt is beter dan de ander. En af en toe moet je zelfs kiezen tussen 2 goede dingen. Omdat ze niet allebei tegelijk te realiseren zijn. Soms moet je kiezen tussen 2 pijnlijke situaties. Soms moet je kiezen tussen 2 kwade situaties. Het brengt allemaal evenveel pijn voort, wat je ook doet. Nou, als je dan in de wereld leeft, dan zeg je van nou, laten we een T-formuliertje maken. Links de voordelen, rechts de nadelen. En laten we op basis van die keuze maar zeggen wat we moeten doen. Een ander die zegt misschien nou, als het dan toch niet uitmaakt, dan kiezen we maar kop of munt. Dat heb u vast ook wel eens gezien, en misschien zelfs een keer aan meegedaan. Kop of munt, lieve mensen, niet doen. Want er is voor ons een veel betere optie. Als ik God vertrouw, en dan echt vertrouw in die situatie, wat het ook is, of het nou gezondheid, werk, of wat het maakt niet uit. Als ik God vertrouw, dan geeft Hij wijsheid. En dat is wat ik nodig heb en wat u ook nodig hebt. Net zo goed als ieder mens, maar wie God niet kent, zal die wijsheid niet bij God zoeken. Je mag doorgaan. Komt een van u in wijsheid tekort? Vraag God erom. En Hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Jacobus 1, vers 5 tot 6. Hele praktische suggestie van Jacobus. Kom je wijsheid tekort? Kom je inzicht tekort? Nou, ga daar niet allerlei afwegingen maken, maar ga gewoon op je knieën. En zeg, Heere God, ik heb wijsheid tekort. Het begin van de wijsheid is, zegt Spreuken 4, dat je wijsheid zoekt. En dan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt. Nou, waar kunnen wij wijsheid zoeken? Dat is alleen maar bij onze Vader in de hemel. Want die overziet het hele plaatje. Die overziet alle mogelijkheden. Die overziet ook jouw situatie en wil niets liever dan je lijden op de goede weg. Voordat u nou denkt van krijg je dan het antwoord uit de hemel, nog even wachten. Dat komt straks. Spreuken 24 zegt, zie, wijsheid als de honing voor je ziel. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst. Je hoop gaat niet verloren. En in Spreuken 3 vers 18, die ziet u niet staan op het scherm en ook niet op uw uittreksel, daar staat, wijsheid is een levensboom voor wie haar omhelst. Wie haar omarmt, mag zich zeer gelukkig prijzen. Gods wijsheid is, lieve mensen, wat anders dan wereldse wijsheid. Gods wijsheid staat soms helemaal tegenover wereldse wijsheid. Want wijsheid van, die van God afkomt, is de sleutel naar geluk en zegen. Ik denk dat de meesten van ons zoveel Bijbelkennis hebben, dat we weten wat het gevolg was toen Salomo, hij had 3 mogelijkheden en hij koos voor wijsheid, wat het gevolg was voor de rest van zijn leven. Salomo wordt bekend, niet alleen in die tijd, om zijn wijsheid, maar nog steeds noemen we de literatuur van Salomo de wijsheidsliteratuur. Hij kon kiezen voor rijkdom, hij kon kiezen voor een lang leven en hij kon kiezen voor wijsheid. En hij koos wijsheid. En ik denk dat er nooit een seconde is geweest in de rest van zijn aardse leven en ook daarna niet, dat hij denkt, ah, had ik nou toch maar een andere keuze gemaakt. Want laten we eerlijk zijn, dat waren wel heel aantrekkelijke keuzes, toch? Een lang leven en veel rijkdom. Uiteindelijk geeft de Heere God hem, omdat hij de juiste keuze heeft gemaakt, ook die 2 er nog bij. En heel vaak ontbreekt het ons aan wijsheid. Ik heb het misschien hier wel eens eerder gezegd, ik blijf het herhalen. De eerste 40 jaar van mijn leven heb ik nauwelijks gebeden om wijsheid. Misschien wel eens een keer, maar niet bewust. En de laatste jaren... De laatste decennia komt dat steeds vaker terug in mijn gebed. Want als je Gods wijsheid mist, dan maak je een heleboel impulsieve keuzes, waarvan, heb ik ontdekt in mijn eigen leven, ik later spijt heb. Dat noemen we dan ook wel voortschrijdend inzicht. En ik denk dat hier niemand zit vanmorgen, en ook niemand is die online meekijkt, die kan zeggen, weet je, met het huidige inzicht zou ik alle keuzes die ik in het verleden gemaakt heb, opnieuw dezelfde keuze maken. Ik denk dat u, jij en ik allemaal, als we terugkijken, zeggen van, die motivatie om die keuze te maken was niet wijs. En met de huidige kennis en met het huidige inzicht en met de huidige know-how, zou ik een andere afweging maken. Nou, lieve mensen, God kan ons behoeden voor impulsieve keuzes. God kan ons behoeden voor leven vanuit onszelf. En daarom zegt hij, weet je, ik heb je mijn Heilige Geest gegeven. Die wil je die wijsheid geven, maar vraag er wel om. Want anders, en laat ik maar eens heel onschuldig beginnen, dan betaal je gewoon te veel. Anders geef je te snel op. Had ik maar doorgezet, dan. Anders wacht je te lang. Had ik toen maar sneller toegehapt en ja gezegd. Anders zeg je iets verkeerd. Oh, die uitspraak had ik nooit moeten doen. Veel van de dingen die negatief zijn in ons leven, heb ik, nou nee, laat ik het niet ons leven noemen, want dan spreek ik voor u en dat is niet eerlijk. Als ik naar mezelf kijk, dan zeg ik, veel van de keuzes waar ik spijt van heb, van de nare dingen in mijn leven, zijn het gevolg geweest van eigenzinnig handelen en niet vragen om wijsheid. En ik heb heel wat van die momenten in mijn leven dat ik denk van nou, als ik toen om wijsheid gebeden had, dan had de Heere God mij ongetwijfeld een andere weg laten zien. En dan was het ook anders gelopen. God wil niets liever dan ons zijn wijsheid geven. Vertrouw op God. Hoe ontvang ik nou die wijsheid? Ik mag doorgaan naar het volgende plaatje. Hoe ontvang ik de wijsheid die ik nodig heb? En ik ga je vier antwoorden geven. Dat is als eerste, zet God op de eerste plaats in je leven. Nou, dat is iets wat hier absoluut niet voor de eerste keer gezegd wordt vanmorgen. Ik denk dat als u hier lang komt, dan heeft u die uitspraak al tientallen keren gehoord. Misschien wel honderden keren en misschien nog wel meer. Zet God op de eerste plaats in je leven. Maar we kunnen iets 10 keer horen, we kunnen iets 100 keer horen en nog meer. Maar dat betekent niet dat we het automatisch ook doen. Ik denk dat, dat gebeurt wel eens in kerkdiensten, maar wat vaker op conferenties. Lieve mensen, zijn we het hiermee eens, zegt dan amen. En de hele gemeente zegt amen, het is zo. En dan zou je willen dat iedereen ook zegt, nou, dan gaat hij daar de consequenties van toepassen. Maar nee, dat is niet zo. Je kunt het ergens mee eens zijn, maar het toch niet doen. En dat komt omdat God niet op de eerste plaats in je leven staat, maar eigenlijk een tweede of een derde plaats inneemt. Psalm 111 vers 10 zegt, het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer. Hij die leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. God op de eerste plaats in je leven zetten is topprioriteit, heb ik ontdekt. En ik moet er eerlijk gezegd bij zeggen, op een aantal terreinen heb ik dat met schade en schande ontdekt. Ik zou willen dat ik vanmorgen zou kunnen zeggen, weet je, op het moment dat ik tot geloof kwam, heb ik God op de eerste plaats in mijn leven gezet en daar is hij nooit meer afgegaan. Nou, de realiteit is anders. God is altijd in mijn leven geweest, maar ik heb hem wel teleurgesteld. Door niet naar te vragen naar wat wilt u Heer dat ik doe, maar gewoon mijn eigen weg te doen, mijn eigen inzichten te volgen. Hij die leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Wie ontzag heeft voor de Heer, wint aan wijsheid. Bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf. God wil zijn wijsheid, aan iedereen geven. Aan u, aan jou en aan mij. En het tweede vers wat er staat, dat vind ik een heel mooi vers. Hoe nederiger dat je bent, hoe wijzer dat je wordt. Wie ontzag heeft voor de Heer, wint aan wijsheid. Bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf. Je zou ook kunnen zeggen, hoe nederiger je reageert, hoe meer respect men voor je krijgt. Wees bescheiden en vertrouw op Gods wijsheid. Ik moet tegenwoordig in mijn werk heel vaak zeggen, als mensen naar mij kijken, en goed, dan heb je een bepaalde functie binnen zo'n gemeente, waar je als adviseur wordt aangetrokken, van zeg jij het is Jan. En tegenwoordig zeg ik steeds vaker van, weet je, als ik alles bekijk, we hebben de opties al besproken, ik denk dat we naar boven moeten gaan. Ik denk dat we Gods wijsheid nodig hebben. Om te voorkomen dat we later zeggen, we hebben verkeerde keuzes gemaakt. Wees bescheiden en vraag om Gods wijsheid. En doe dat niet 1 keer, maar doe dat meerdere keren. Van Heer, ik heb u nodig. Ik zit in een crisis in mijn leven. Ik moet keuzes maken. Wel opereren, niet opereren. Wel solliciteren, niet solliciteren. Wel, vul maar in wat het is. Maakt allemaal niet zoveel uit. Heer, ik heb uw wijsheid nodig. Van de Engelstalige Bijbelschool kreeg ik een keer een piramide. En laat hem maar zien, voor zover die leesbaar is, op deze afstand. En, gaat het lukken? Yes, dankjewel. Daar zie je eigenlijk de piramide zoals ons leven zou moeten functioneren. En naarmate je dichter komt bij de basis van de piramide, wordt het steeds belangrijker. En daar zie je staan, en goed, je moet anders de PowerPoint maar opvragen als je al de tekenen erbij wil hebben. Bovenin staan de vluchtige dingetjes. Helemaal bovenin staat het tekentje van Twitter. En dan komt internet. En dan komen boeken, goede boeken. En dan zie je hoe langzamerhand uiteindelijk op de basis van de piramide staat de Bijbel. Daar staat God. Laat die als het ware ook de meeste plaats innemen in je leven. Qua oppervlakte zie je dat het bovenin maar heel weinig oppervlakte is. Dat betekent, het is geen zonde om een keer op Twitter te zitten of Facebook, integendeel. Maar laat het klein blijven. En zorg ervoor dat de basis van de piramide zo blijft als die is. Nou, wat ik soms de indruk heb, is dat het leven van christenen een omgekeerde piramide is. Dat is misschien ook wel weer wat overdreven, maar voel je aan wat ik bedoel? Soms laten wij de dingen van de wereld en de meningen van de wereld prevaleren boven Gods woord. Ik heb pas een keer gezegd, dat werd me niet in dank afgenomen. Ik zeg het er maar eerlijk bij. De meeste christenen weten beter wat Rutte in zijn laatste persconferentie heeft gezegd dan wat de Bijbel zegt. Want we zaten allemaal te wachten. Ik had een vergadering op een avond dat hij een persconferentie gaf en iedereen zat te kijken van wat zegt hij. Ik zeg, lieve mensen, is dat nou zo belangrijk? Als je een klein beetje weet waar we naartoe gaan, dan kun je bijna verwachten wat hij gaat zeggen. Nou, dat geeft een klein beetje aan hoe wij eigenlijk onze voelsprieten soms veel meer in de wereld hebben dan in Gods woord. Ik probeer de laatste weken een klein beetje toe te sturen naar lieve mensen. Verbaas je nou niet over wat er gebeurt. Ik ga niet praten nu, want dat zou een heel apart thema zijn, over de achtergrond van wat er nu gebeurt in de wereld. Maar wie zijn ogen een klein beetje open heeft en zijn oren open houdt, die zal zien van, hé, hier gebeurt veel meer dan alleen maar een ernstige griep, voor zover die ernstig te noemen is. Want 2 jaar geleden hadden we 9000 doden in Nederland met zo'n stukje in de krant. En nu hebben we 2/3 daarvan en de hele samenleving ligt plat. Wie een klein beetje verder kijkt achter de schermen, die ziet dat er veel meer aan de hand is. Nou, waar wil ik dat aan koppelen? Lieve mensen, lees je Bijbel. Kijk naar de contouren van de tijd waarin we leven. En laat je niet verrassen door datgene wat straks over een paar weken of maanden weer gaat gebeuren. Dat even terzijde. En dan dus, en dat had ik al een klein beetje een voorschotje opgenomen, je mag naar de volgende dia. Pas Gods woord in je leven toe. Pas Gods woord in je leven toe. Je zult gezegend zijn, zegt Johannes 13 vers 17, als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Oeps. Je zult gezegend zijn als je het niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Dat zijn dus kennelijk 2 verschillende dingen. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Iets begrijpen betekent nog niet dat je ernaar handelt. Iets begrijpen betekent nog niet dat je de consequenties van wat je nu weet van toepassing laat zijn op je eigen leven. Mag ik het meest simpele voorbeeld gebruiken wat we allemaal ons kunnen voorstellen? Ik denk dat er niemand is, althans zeker niet in ons land en in de westerse wereld, die rookt. En die je moet vertellen van dat is ongezond. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zei, is het werkelijk waar? Daar heb ik nou nog nooit van gehoord. Nee, dat weten we allemaal. Maar desondanks zijn er een aantal mensen, een categorie mensen, die daar geen consequenties aan verbindt. We weten allemaal dat we Gods wijsheid nodig hebben. Maar we vragen er niet automatisch om. We kijken niet naar boven en zeggen, Heer, geef me uw wijsheid. Gods weg is volmaakt, het woord van de Heer is zuiver en schild is mij voor alle die bij hem schuilen. Het is zo eenvoudig als mogelijk is. Maar we passen het niet automatisch toe. En ik heb de vertaling van het boek gekozen, dat is de laatste tekst op deze dia, omdat het daar even op een nieuwe manier naar ons toe komt. Maar naar dat nieuws moet u niet alleen luisteren, u moet er ook naar handelen. Misleid u zelf niet, want als u alleen maar luistert en niets doet, dan lijkt u op iemand die in de spiegel heeft gekeken en meteen daarna weer vergeten is hoe die eruit ziet. Maar als u zich blijft verdiepen in Gods wet die vrijheid brengt en u die niet alleen goed onthoudt, maar er ook naar leeft, dan zal God u zegenen in alles wat u doet. Lieve mensen, dit boek is gevuld met wijsheid. Met wijsheid van God en levenservaringen van mensen. En dit boek is zo eerlijk dat het ook beschrijft in heel wat situaties, heel wat biografieën van Bijbelse personen, waarin tot uiting komt dat ze niet handelden naar Gods wijsheid, maar hun eigen weg gingen. Tot en met profeten toe. Mensen die notabene rechtstreeks in dienst stonden van God. Ze handelen niet naar Gods wijsheid. Ze gaan soms heel doelbewust een andere weg. Jona, ga naar Nineveh. Forget it, ga de andere kant op. Nou, zo kunnen we tientallen, misschien wel 100 voorbeelden noemen in de Bijbel, van mensen die wel iets weten, maar er niet naar handelen. En meestal de consequenties daarvan ondervinden. Want weten is één, implementeren, toepassen, is twee. Doen wat God zegt, wat je moet doen. En in dit geval zegt hij, vraag mij om wijsheid. Veel mensen kennen de Bijbel, maar worden er niet door gezegend. En dat is niet omdat God hen niet wil zegenen, maar omdat ze het zien als een boek. Waar best wel wat interessante dingen in staan. Iemand heeft dus gezegd, en daar mag u over nadenken. Wij geloven, nee, ik moet het anders zeggen, de enige dingen die we echt geloven, dat zijn de dingen die we doen. Mag je zo over nadenken? De enige dingen die we echt geloven, zijn de dingen die we doen. De enige dingen die we echt geloven, zijn de dingen die we doen. Waar of niet waar? Nou, mag je zo over nadenken. Nee, ik kan weten, maar als ik het niet doe, dan geloof ik het eigenlijk niet. En doe ik toch B. Bijbelstudie, prima. Maar ik hou er eigenlijk niet van. Dat is misschien bijna, iemand zei, dat is een afwijking voor jou geworden. Nou, dat mag. Ik hou er eigenlijk niet van om naar een Bijbelstudie te luisteren zonder hem te herkauwen, erover na te denken. De vragen die onderaan het blaadje staan, wat u gekregen hebt, voor mezelf door te nemen. Het zijn ook vragen die ik aan mezelf stel. En te zeggen, Heer, wat wilt u daarmee? Ik heb een goede vriend, die predikant is, en die zegt altijd, weet je waar ik bang voor ben? Dat ik mensen doodpreek. Dat komt nog uit een traditionele kerk. Twee diensten op een zondag, 's morgens de vrije, 's avonds de catechismus. Zo werkte dat daar. En hij zei, en dat, daar kon ik een heel eind in meegaan, hij zei, ik preek de mensen dood. Ik geef ze niet eens de kans om de vorige preek te verwerken. En als ik nu vraag, van waar heb ik 2 weken geleden over gepreekt, dan weet niemand het meer. Nou, mag je eens over nadenken. Want, luisteren, de spreker beoordelen, was het een goede of een minder goede preek, is misschien helemaal niet zo interessant. Wat heeft hij gedaan met jou? Wat is het gevolg van die overdenking, van die woorden vanuit Gods woord, voor jouw leven? Wisdom is easy to find, just open a Bible and start to read. Je mag doorgaan naar de volgende dia. En laat het daar dus niet bij. Dat is het begin. Het is makkelijk te vinden, maar er komt nog iets bij en dat is toepassen. Ik ga naar 3. De eerste, die was, ik zal ze citeren. De eerste, die was, pas Gods woord in je leven toe en zet God op de eerste plaats. Punt 3, ga om met mensen die dicht bij de Heer leven. Het is niet alleen Gods woord in mijn leven, maar ook mensen die God op nummer 1 hebben staan. Mensen die je helpen of mensen die je beschadigen, dat maakt een groot verschil in je leven. En kijk maar achterom, er zijn mensen die hebben je beschadigd en er zijn mensen die hebben je geholpen. Nou, de mensen die je geholpen hebben in geestelijke betekenis, dat zijn mensen die daadwerkelijk blijk geven van het feit dat de Heer op nummer 1 staat. Wie met wijze omgaat, wordt zelf wijs. Wie met dwaze verkeert, is er ellendig aan toe. Sommige mensen bouwen angst. Sommige mensen bouwen je ego, je trots. En anderen bouwen jouw geloof. Die dragen een steen bij aan jouw godsvertrouwen. Die zorgen dat je met meer moed naar God toe kunt gaan en zeggen, Heere God, wat mensen ook zeggen, ik zet u op nummer 1. Dat is belangrijk. Kies je vrienden zorgvuldig. In de kring van voorgangers waar ik af en toe mee samenkom, en dat is een poosje uitgevallen vanwege de coronaperikelen, ik noem het angstvirus, kwamen we bij elkaar en we waren het er eigenlijk allemaal over eens. De geestelijke schade van deze crisis is vele malen groter dan wij nu beseffen. De geestelijke schade is vele malen groter dan wij nu beseffen. Want er zijn zoveel mensen angstig om naar de kerk te gaan nu. Er zijn zoveel mensen angstig om andere gelovigen op te zoeken. Dat soms hele diepe sporen gaat trekken. binnen onze kerken en gemeenten. We ontmoeten elkaar hooguit nog per telefoon of per Zoom-bijeenkomst. Lieve mensen, ik wil je aanmoedigen om zoveel mogelijk niet alleen in contact te blijven, maar ook elkaar te blijven ontmoeten. Ik ben veel banger voor de geestelijke schade van deze crisis dan voor lichamelijke effecten. Blijf alsjeblieft samenkomen met je bidgroep, met je kring. Zoveel mogelijk naar de samenkomst te komen. Het is van levensbelang. Wij als gelovigen zullen waarschijnlijk gaan ervaren dat er steeds meer druk op onze gemeente komt. Druk in welke vorm dan ook. En dan is het nodig om elkaar vast te houden. Dan is het nodig om als het ware, misschien wel letterlijk die arm om die ander te slaan, te zeggen, weet je, hier ben ik. Zullen we samen bidden? Zullen we samen onze knieën buigen? Omgaan met mensen die dicht bij de Heer leven of, dan gaan we door naar de volgende, zomaar even een plaatje uit van een PowerPoint presentatie. Ja, nog eentje. Je mag nog eentje verder. Ja. In Nederland, onderzoek, zit men gemiddeld 4,5 uur per dag achter internet. Is het zinvol? 40% van de vrije tijd achter een beeldscherm. Uit onderzoek bleek dat meer dan de helft van Duitse jongeren beneden de 30 liever een internetaansluiting wil hebben dan een levenspartner of een auto. Plaatje van internet gehaald. Ik laat die percentage maar even wat ze zitten, het aantal uren. Maar het symptoom wat er achter schuil gaat is absoluut voor ons allemaal herkenbaar. De grenzeloze internetgeneratie. Er is geen persoonlijk contact meer. Zelfs bellen is al een drempel. Nee, ik app wel even, ik stuur wel een berichtje en af. Begrijp me goed, dat is allemaal geen zonde, maar dat menselijke contact, dat is een Bijbels gegeven. Als u wist hoe vaak, met name in het Nieuwe Testament, het woordje elkaar voorkomt, dan ziet u het belang. Elkaar bemoedigen, elkaar vertroosten, voor elkaar bidden, voor elkaar zorgen, et cetera, et cetera. En als je beeldscherm gebruikt, gebruik het dan tot zegen. En niet voor Netflix of oude films. Punt 4. Als ik op God vertrouw, is het vierde antwoord, dan geeft hij innerlijke rust en zekerheid. Een verstandig mens heeft wijsheid op het oog. Een dwaas staat wazig in de verte. Vraag vol vertrouwen. Dan kom je terug bij Jacobus. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Want wie twijfelt is als een golf in zee. Die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Je moet een moeilijke keuze maken en je kunt eigenlijk niet kiezen. Vraag God om wijsheid. En je ervaart niet alleen dat God die geeft, maar je ervaart ook innerlijke rust. Want je hebt de beslissing samen met God genomen. Ga jezelf niet martelen. Maar zeg gewoon, Heer, ik weet het niet. Ik heb niet één, niet twee, maar misschien wel 10 vraagtekens. En ik wil graag van u de innerlijke overtuiging hebben wat ik moet kiezen. Wat ik moet doen, wat ik misschien niet moet doen. Leef in die zin dus ook bij de dag. Leef niet met een schijnwerper, maar zorg ervoor dat je dag voor dag leeft. Een van onze trainingsscholen gebruiken wij het gebed voor innerlijke rust. En ik weet niet of het te lezen is op het scherm, maar ik zal het voorlezen. Het begin kent iedereen, maar het volgende vervolg kent niet iedereen. Vader God, geef mij de rust om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen. En er zijn een heleboel dingen in uw leven die u niet kan veranderen, waar u geen invloed op hebt. Moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen en wijsheid om onderscheid te maken tussen deze twee. Geef dat ik dag voor dag leef. Dag voor dag. Genietend van het moment. En dat ik moeilijkheden kan aanvaarden als een weg naar vrede. Geef dat ik net als Jezus deze gebroken wereld kan accepteren zoals die is. Niet zoals ik haar graag zou willen hebben. Geef dat ik erop vertrouw dat u alles goed zal maken als ik mij overgeef aan uw wil. Zodat ik al in dit leven gelukkig mag zijn, maar samen met u voor altijd volmaakt gelukkig in het leven hierna. Nog twee dia's tot slot. Als ik God vertrouw en ik maak fouten, dan zal hij die fouten zelfs ten goede gebruiken. Ik zei aan het eind al, ik schuif die vraag even op. Krijg ik briefjes uit de hemel? Nee. Ik denk dat ik maar één of twee keer een keuze in mijn leven heb gemaakt waarvan ik 100% wist dat het antwoord mij door God was ingegeven. Dat ik zeg van nou, ik twijfel er voor mezelf niet aan of God heeft mij duidelijk gemaakt dat ik linksaf moet gaan. Of dat ik ja of nee moet zeggen. Maar als je graag zijn weg volgt en je bidt om wijsheid, dan kan het in theorie nog zijn dat je misschien zegt van nou, dit was geen goede keuze. Maar, en dan is het heel mooi om te zien dat God zegt, beter gezegd, God zegt door Paulus in Romeinen 8, één ding weten wij voor wie hem lief hebben. Laat God alles meewerken voor hun bestwil, want hij heeft een plan met hem. Als je gebeden hebt om wijsheid, en je staat open voor Gods leiding, dan kan het zelfs zo zijn dat je een andere keuze maakt dan God zou willen. Maar omdat je je afhankelijkheid van God hebt laten zien, omdat je gebeden hebt om wijsheid, dan zal die ook dat laten meewerken ten goede. Is dat niet een fantastische bemoediging? Ik hoef niet achteraf te kijken en denken van nou, heb ik nou wel goed gezegd? Nee, Heer, ik heb ervoor gebeden, ik heb me oprecht opengesteld. En let erop, staat trouwens wel één voorwaarde in deze belofte. Hè? Zal God alles laten meewerken voor hun bestwil, maar er staat wel voor wie hem liefhebben. Dat geldt niet voor alle mensen. Kun je zomaar niet aan een buitenstaander geven. Nee, voor wie hem liefhebben, laat God alles meewerken ten goede. Eén ding weten wij, voor wie hem liefhebben, laat God alles meewerken ten goede. Want hij heeft een plan met hem. Samengevat, eigenlijk een heel mooi lied. Normaal gesproken zou ik zeggen, dat gaan we als afsluiting van de preek met elkaar zingen. Maar het belangrijkste gedeelte staat op het scherm nu. Nog eentje. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Hoe vaak hebben we het niet gezongen? Ook hier. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief. Zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij. Ik stel voor dat we een moment stil zijn om te kijken wat dit voor ons betekent. Wat moet ik met deze preek? Wat moet ik met deze Bijbelgedeelten die geciteerd zijn? Zo'n moment stil zijn?